Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Het vierde vers van Psalm 21. Ook vanmiddag ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen en zingen aansluitend het laatste vers van Psalm 22, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Dat is het 16e vers van Psalm 22. En dan belijden we het geloof als volgt en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag, wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en heilige Heere in de hemel, het is weer zondag, zondagmiddag, een dag die u apart gezet hebt, opdat we zouden rusten van al ons bezig zijn en opdat we ons zouden richten op u, op uw woord, op dat geopende graf. Want Heere, dat is toch de diepste reden waarom we als christelijke gemeente verbonden zijn rondom het woord en middels de techniek als gemeente verbonden zijn onderling en op die wijze samengekomen. Omdat het graf geopend is, de steen is weggewenteld. En vrouwen waren op zoek naar hun gestorven heiland. En ze hoorden daar die bekende woorden, hij is opgestaan. Wat zoeken we toch, de levende bij de doden. Hij is opgestaan, hij leeft, hij regeert. Heer, en dat is de boodschap die iedere zondag toch weer mag klinken. Ook vandaag, juist ook vandaag. In een tijd van verwarring. Een tijd ook van onzekerheid, ook al lijkt het virus op zijn retour en krijgen we naar menselijke maatstaven er steeds meer grip op. Want dat was het dan aanvankelijk, een schrik dat steeds meer mensen getroffen werden en de IC's vol dreigden te raken. Dat liet het zien dat ons leven minder maakbaar is dan dat we vaak denken en wensen dat het is. En hoe plannen we onze activiteiten een heel jaar door, zelfs tot 2021, en er komt zomaar een streep door. Als christelijke gemeente kunnen we niet meer zoals we gewoon waren samenkomen in uw huis. En zijn er tal van andere activiteiten opgeschort en afgezegd. En het laat zien, wij hebben niet alles in de greep. U hoeft maar even met dat virus te strooien en het radarwerk van deze wereld komt tot stilstand. Opdat we tot bezinning zouden komen. En dat is ook ons gebed, Heere, dat het dat mag uitwerken. Maar meer nog dan dat, dat we tot stilstand komen en dat we tot bezinning komen. Dat er één is die boven dit alles staat. En die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat spreken we eenvoudig uit. En het zijn uw eigen woorden die u in de schrift ons toevertrouwd hebt. Maar Heere, om dat ook te belijden in een tijd van verwarring en wanneer misschien zorgen en vragen dichtbij komen. En wanneer we het misschien ook moeten zeggen, zoals de apostel dat ook beleden heeft, nu zien wij nog niet dat hem alle macht gegeven is. En zelfs de apostel die het moest erkennen dat er zoveel in het leven gebeurt, waarin hij uw hand niet of nauwelijks opmerkte. En dan toch te belijden, vast te houden. En vanmiddag worden we daar als het weer bij bepaald. Er is er één die leeft, die naar deze wereld is gekomen om de schuld te betalen, om de zonde uit te delgen. Ja, zelfs de dood te overwinnen, opdat we onze kleine menselijke handen in de uwe zouden leggen. En daarom bidden wij u vanmiddag, geef ons een goed moment van bezinning. Ja, samen zijn middels de techniek. Dat we misschien in de huiskamer op de bank gezeten deze livestream volgen. Heere, wees ook dan met uw geest aanwezig. U weet wat we nodig hebben. De momenten van vreugde, blijdschap en van welke aard onze zegening ook is. Maar ook als er zorgen en moeite zijn, in dat alles in het besef, u bent erbij, u kent ons. U wilt ons als het ware weer terugbrengen onder uw vleugels. Wanneer we met de rug naar u toegekeerd staan, Heere, geef die ommekeer, dat we terug mogen komen tot u. Zoals verloren zonen en dochters terugkeren tot het vaderhuis. Heere, geef uw zegen ook vanmiddag. Voor alle die een taak vanmiddag hier, dit kerkgebouw hebben. maar ook als we thuis meeluisteren. Ontferm u over ons allen, jong en oud. Spreek ons aan door uw woord en door uw geest. Dit alles bidden en danken wij u in Jezus' naam alleen. Amen. We willen vanmiddag het woord van God openen in de profetie van Hosea. Het Bijbelboek Hosea en daarvan het zesde hoofdstuk. En om een klein beetje aan te geven waar zitten we als we dit Bijbelboek lezen. Anders gezegd, wanneer leefde Hosea ongeveer? Nou, dat vinden we in hoofdstuk 1, vers 1, waar staat dat het woord van de Heere gekomen is tot Hosea, wordt ook de naam van zijn vader nog genoemd, die we overigens niet kennen. In de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. We zitten dan ongeveer 750 voor Christus. En zoals wij het vandaag de dag zeggen, we zitten 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, was het in die dagen ongeveer 30 jaar voordat het tienstammenrijk, dat wordt ook wel eens Efraïm genoemd, weggevoerd wordt. En pakweg 130 jaar voordat Juda, het tweestammenrijk, weggevoerd wordt. En als ik nou één woord zou moeten noemen waarmee ik Hosea zou kunnen typeren, dat Bijbelboek zou kunnen weergeven, hoererij. Of beter gezegd, overspel, vreemdgaan. Dat is misschien wel eens het kernwoord uit deze brief, uit alle boodschappen die Hosea het volk moet doorgeven. De Heere God is de trouwe partner van het volk. Maar dat volk laat hem iedere keer in de steek. En in plaats dat ze op God vertrouwen, vertrouwen de inwoners van het tweestammenrijk en tienstammenrijk op Assyrië en de omliggende volken, de Baals. En Hosea zegt dan eigenlijk keer op keer, jullie plegen overspel. Jullie bedrijven hoererij. En dat geeft hij met woorden aan, maar ook door zijn huwelijk. Hij moet met een vrouw trouwen van lichte zeden, een vrouw van de hoererij. Wat dat precies geweest is en hoe die situatie exact is, dat weten we niet zo goed. Ook de namen van de kinderen spreken daarvan. Dus hij moet in woord en daad aangeven, de Heere beleeft weinig vreugde aan jullie, volk van Israël. En zo beleef ik weinig vreugde aan mijn eigen vrouw, zegt Hosea. Dus met woord een beeld illustreert hij de boodschap, bekeert u tot de Heere. En die boodschap die blijkt wat uit te werken. Want dan lezen we namelijk in hoofdstuk 6 dat het kwartje als het ware valt en dat de inwoners van Israël elkaar oproepen, we moeten toch terugkeren. Nou, en daar beginnen we dus met lezen. Dus te midden van alle sombere profetieën, met verwijten van hoererij en overspel en oproepen tot bekering, klinkt dan plotseling het antwoord in hoofdstuk 6, en dat lezen we nu met elkaar. Kom, laten we terugkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de 3e dag... zal hij ons doen opstaan. Dan zullen we voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. We zullen erna jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als late regen die het land nat maakt. Wat zal ik u doen, Efraïm? Wat zal ik u doen, Juda? Uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Zij hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben ze trouweloos gehandeld tegenover mij. Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht. Het is vol bloedsporen. Zoals roversbenden op iemand wachten, zo is het gezelschap van priesters. Ze moorden op de weg naar Sichem, werkelijk. Ze gedragen zich schandelijk. In het huis van Israël zie ik afschuwelijke dingen. Daar is de hoererij van Ephraim. Israël heeft zich verontreinigd. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd, wanneer ik een omkeer breng in de gevangenschap van mijn volk. Tot zover de schriftlezing. We willen straks ook met elkaar nadenken over dit gedeelte. En ik zou zeggen, hou het Bijbeltje er gewoon thuis maar bij. Leg het maar naast u op de bank. Lees die eerste verzen maar mee. Want daar roept het volk de een de ander op dat ze zich moeten bekeren tot de Heere. En dan mag u ook hoop hebben. Aan de ene kant zijn we verscheurd. Maar goed, hij zal ons dan ook genezen. We zijn geslagen, maar dan zal hij ook verbinden. En ja, je mag niet verwachten dat dat morgen al zo is, dat alles weer koekenij is. Maar dan toch, na 2 dagen zal hij ons levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Nou, en onder die laatste woorden heb ik als het ware een streep gezet. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. En vandaag de dag, 2020... Als christelijke gemeente leven we na de opstanding uit de doden. En we zeggen het ook wel eens tegen elkaar. Hè? Je moet als christen leven. Je moet als christen leven vanuit de opstanding van Jezus Christus. En dan komt natuurlijk zomaar eens de vraag. Wat is dat dan precies? Hè? Nou, en dat lezen we dan in vers 3. Dan zullen wij hem kennen. We zullen ernaar jagen de Heer te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Dus we willen vanmiddag nadenken over het leven voor zijn aangezicht of het leven vanuit de opstanding. Maar voordat we dat doen, willen we met elkaar ter inleiding op de verkondiging zingen van Psalm 102. Het 15e vers, en dat laat een heel groot contrast zien tussen onze kleinheid, sterfelijkheid, broosheid. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Maar aan de andere kant, maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Wat betreft de mededelingen, die hebben alleen betrekking op de collecten. De eerste is voor de brug Katwijk. Tweede voor de instandhouding van de erediensten. En de derde voor het kerkgebouw. Daar willen we nu zingen met elkaar. Psalm 102 vers 15. Kijk, door de coronaperikelen hebben de kerkdiensten een totaal andere invulling gekregen. Ik sta hier voor een bijna lege kerk en u luistert mee thuis via de livestream. Zit misschien wel op de bank of aan de keukentafel. Maar dat we als christenen zondags de gewoonheid hebben om samen te komen, heeft alles te maken, en u weet het antwoord eigenlijk al, met het geopende graf. De allereerste christenen, de eerste eeuwen van onze jaartelling, hebben al heel snel die gewoonte vastgezet om iedere zondag samen te komen, wetend, hun meester heeft de dood overwonnen. En nu mogen wij als christenen van 2020 leven vanuit de opstanding. Maar dan komt natuurlijk de vraag, juist ook vandaag, wat betekent dat? En dan geeft het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben in Hosea 6, geeft daar een prachtig antwoord op. Het volk roept zichzelf op tot bekering, nadat het door Hosea voortdurend vermaand en gewaarschuwd is. Kom, laten we terugkeren. Ze bemerken allerlei tegenslagen en moeite in hun leven. Gods hand zien ze daar ook in. Hij heeft verscheurd, maar als we ons bekeren, mogen we ook hoop hebben. Hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen, maar dat zal ook anders worden straks. En zeker niet morgen al, maar dan toch wel die dag daarna of daarna. Op de tweede dag zal hij ons levend maken. En op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. En wat is dat? En dat is heel mooi, dan geeft het derde vers op die vraag een antwoord. Wat is het leven voor zijn aangezicht? Wat is het leven vanuit de opstanding? Dan zullen wij, en dan voeg ik de naam van de Heer Jezus maar er even tussen, dan zullen wij hem kennen. We zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Dan is het ook je verlangen om meer en meer te weten wie hij is en hoe hij is. En zijn verschijning. Nou ja, het is als het ware iedere morgen dat je opstaat. Heere, wilt u deze dag met me meegaan? Wilt u nabij zijn op de weg die ik vandaag weer ga? Of zondags, misschien wel heel letterlijk uitgesproken. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat we zullen luisteren naar zijn stem, dat we ons zullen richten naar zijn woord. Zijn verschijning staat vast als de dageraad, zoals iedere dag de zon bij wijze van spreken weer opgaat. Zo zal de Heere zijn zorgzame hand over ons uitstrekken. Zoals de aarde na zonneschijn regen nodig heeft, late regen die alles doet ontkiemen. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. He, dat is dus het leven voor Gods aangezicht, het leven vanuit zijn opstanding, hem kennen. Ja, niet alleen met vreugde, voorspoed. Misschien ook in de coronatijd, nu wel, en misschien luistert u wel mee en ja, zal uw bedrijf het redden nu alle inkomsten weggevallen zijn? Dan kunnen er allerlei zorgen zo op je pad komen. En dan beleiden we het hier met elkaar. En dat mag ook, dat moet ook. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zelfs de dood. Moest nagaan, ik werk in het verpleeghuis. Mensen die door corona weggevallen zijn en natuurlijk ze waren een hoge leeftijd, mochten een hoge leeftijd bereiken. Een ziekte dat plotseling een streep door allerlei rekeningen schrijft. En dan beleiden we het met elkaar. Zelfs de dood is hem onderworpen. Als hij dat even op je in laat werken, wat dat betekent. Ja, dat is meer dan bijvoorbeeld toen Lazarus in de dood lag. Bij Lazarus was het eigenlijk nog dat beeld van de dood had hem eronder. En omdat de Heer het zei, Lazarus kom uit, dood, laat hem los. Ja, moest hij even zijn greep verslappen en nou ja, tegen zijn zin als het ware ging Lazarus het graf uit, nog ingewikkeld in doeken. En de dood die liet hem ternauwernood gaan, maar siste hem na. Ik pak je nog wel, ik kom terug. En dan Jezus. Hij steeg uit het graf. Door eigen kracht. Door vaders kracht. In zekere zin zijn dat dezelfde woorden. Dezelfde duiding. Want hij is God. Bekleed met macht. Hè? Misschien mag ik het wel zo zeggen vanmiddag. Hij is de dood ingegaan. Ja, niet zoals wij eenmaal zullen sterven. Hè? Dan zal de dood ons in zijn greep hebben. Dan zullen we overgaan tot ontbinding. Hè? Zoals die zus van Lazarus het ook zegt. De meester, hij ruikt al. Nee, Jezus niet. Jezus heeft geen ontbinding gezien. Hè? Hij is ja, als machthebber de dood ingegaan om de machten van de duisternissen te proclameren. Ik ben de levensvorst. Geef die sleutel maar. Ik ben de gezagsdrager. Mij is gegeven alle macht. Nou, dat mogen we elkaar, denk ik, telkens voorhouden. Houd dat ook vast. Hij leeft. Hij regeert. Niets in de wereld is groter dan zijn macht. Ja. Maar of je dat morgen weer op het werk, of juist als het werk zo anders loopt dan gehoopt en gedacht, of je dat dan ook merkt. Daarom vind ik het zo heel troostvol, hè, dat in de Hebreeënbrief het staat, ik meen in hoofdstuk 2, Hebreeën 2, dat het daar ook ergens staat dat de apostel het uitspreekt, nu zien wij dat nog niet. De apostel die kwam blijkbaar ook allerlei problemen tegen en vroeg zich soms ook wel eens af, wat is Gods hand in deze? Waarom grijpt de Heer niet in? Nu zien wij nog niet dat hem alle macht gegeven is. En desondanks, hè, het vasthouden, het leven voor zijn aangezicht. Heren, ik kan u niet doorgronden wat u doet. Probeer te luisteren naar uw stem en toch waarom die tegenslag, die moeite in mijn leven. Maar u bent de levende, u bent de almachtige. Voor uw aangezicht willen wij leven. Komt natuurlijk de vraag, leven voor zijn aangezicht, hoe doen we dat? Anders gezegd, hoe komen we zover? Nou, het antwoord vind je al in het eerste vers. Hoe kun je leven voor het aangezicht van de Heere? Nou, heel eenvoudig gezegd, door niet met je rug naar hem toe te staan, maar weer je tot hem te wenden, tot hem te keren. Terug te keren, bekeren, laat dat woord maar gebruiken. Kom, laten we terugkeren naar de Heere. Het is eigenlijk een, ja, als ik dat eens in mijn eigen woorden mag zeggen, een beetje vergelijkbaar met de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon, weggegaan uit het huis van zijn vader, hij had het er wel gezien, hij wil een wat bruisender leven en nou, daar geniet hij ook van, zijn geld is er snel doorheen. Ja, dan zit hij op een gegeven moment bij de varkens. In armoede verraakt. En dan komt hij tot zichzelf. Ik zal terugkeren. En ik zal tot mijn vader gaan. Nou, en datzelfde wat in die zoon opkomt, dat zie je hier dus nu ook bij de bevolking van Israël, van het tienstammenrijk, Efraïm, en het tweestammenrijk, Juda, zoals dat genoemd wordt. De mensen beseffen blijkbaar onder de prediking van Hosea, misschien ook wel dat die leefwijze van Hosea, dat hij moest trouwen met een vrouw van lichte zeden, dat hen ook heeft aangesproken. Daar heeft hij ons blijkbaar toch iets mee willen zeggen, dat wij blijkbaar zelf ook telkens ontrouw zijn richting de Heere. Kom, laten we terugkeren. En dan mag je toch ook verwachting hebben. Want hoeveel psalmen zijn er niet, hoeveel beloften liggen er niet. Wie tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen, die zal ik niet wegsturen. Werp uw bekommernis, uw zorgen, uw vragen, legt u op mij. Woorden die in het Nieuwe Testament ook weer herhaald worden. Dus als we nou aan de ene kant merken, hij heeft ons verscheurd. Ja, dan zal er straks ook genezing zijn. Hij heeft ons geslagen, we hebben toen die tegenwind gekregen en nou ja, misschien mag je heel voorzichtig het coronavirus hier ook inlezen. Als we ons nu bekeren tot de Heere, dan zal die ons toch weer verbinden. En dan weet ik wel, dan zal morgen het in de samenleving niet totaal anders zijn en misschien overmorgen ook nog niet. Maar dan niet na 100 jaar pas. Nee, op de tweede dag zal hij ons dan weer levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En dan zal het, nou ik zeg het maar populair, weer koekenij zijn. Dan zullen we leven voor zijn aangezicht. Toen ik naar dit tekstgedeelte keek, was ik aanvankelijk even getriggerd door die twee woorden, na twee dagen en op de derde dag. En ja, lijkt het, oh, hij denkt hier aan de opstanding. De opstanding van de Heer Jezus die op de derde dag plaatsvond. Toch is dat iets te snel gezegd en is het meer een gebruikelijke wijze van spreken die wij ook wel een klein beetje kennen in, nou ja, over 4 of 5 dagen hoop ik wel bij je langs te komen. 4 of 5. Waar je aan de ene kant mee zeggen wil, het is niet morgen al, dus verwacht me niet heel vlug, maar het wordt geen december. Over een dag of 4, 5 kom ik bij je langs. Nou, in het Hebreeuws kennen we dat ook. Ik meen dat in het Spreukenboek staat, hè, dat Salomo het zegt. Deze 3 dingen zijn mij te wonderlijk. Ja, 4 die ik niet begrijpen kan. Er zijn dus verschillende dingen, 3, 4, 5, hè, vul maar een getal in. Of zoals de prediker het ook zegt, aan deze 6 heeft de Heere een gruwel. Ja, 7 die zijn ziel haat. Nou, dan zit datzelfde ook weer in. Hè. 6, 7, 3, 4 en hier 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Daar spreekt dus die verwachting uit. Het is niet al morgen. Tuurlijk, dan kan alles nog niet het oude zijn. Er ligt inderdaad heel wat achter ons. We hebben het verbroken en verbeurd. Maar we zullen ons bekeren tot de Heere. En dan mogen we rekenen op zijn genade. Dan zal hij ons genezen. Dan zal hij het verscheurde weer verbinden. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dan zullen we als het ware nog meer kennen dan hoe we hem aanvankelijk kenden. In zijn vergeving, in zijn genade, in zijn liefde. Dan zullen we hem kennen. Dan zullen we er ook naar jagen de Heere te kennen. En zullen we iedere dag, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen. Als je dit nou zo leest, hè. Hosea 6, vers 1 tot 3. Als dit nou gezegd wordt van, niet van Efraïm en van Juda, maar de gemeente van Noordwijk. Kom, laten we terugkeren naar de Heere. Misschien kijken er ook wel jongeren nu vanmiddag mee en zijn jullie ook verbonden met de gemeente nu. Ja, hoe leef je? Hoe vul je je dagen? Ga je op in, nou ja, studie, werk, verkering, vul het allemaal maar in. En heeft de Heere God een, ja natuurlijk een klein plaatsje, een derde, vierde, vijfde plaats in je leven? En als hij dan door corona, de twijfel die plotseling op je werk gekomen is, vragen die plotseling opgeworpen worden. Ja, we hebben hier geen blijvende stad. Ik moet mijn leven voor de Heere verantwoorden, kom. En je mag jezelf aansporen tot dichter bij de Heere leven. Ik zou zeggen, dat is toch een geweldige zegen, hè? Als dat de gemeente van Noordwijk zou treffen. Ik herinner me even uit onze eigen gemeente, Ridderkerk Drievliet. Vorig jaar een grote groep belijdeniskattengezanten. En er waren ook 3 kattengezanten bij van 80 plus. Iemand van 82, iemand van 85 en 86. En als het ware een leven geleid, niet... Ja, een bond leven, een ruw leven, een zondig leven, zoals wij dan het begrip zondig vaak invullen. Maar wel met de rug naar de Heere toe. Gewoon, je deed als het ware wat goed is in eigen ogen en zo vulde je alle dagen, inclusief de zondag in. En ja, en dan word je ouder. En wat is het dan soms, een evangelisatieactie op een camping of het besef van kwetsbaarheid en broosheid. Het gaf deze 3 mensen verandering. En ja, catechese gevolgd, ja woord uitgesproken, kom, laten we terugkeren tot de Heer. Hè? Nogmaals iets van die verloren zoon, hè? Heden, zo gij zijn stem dan hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, laat je leiden, hè? Prachtig. En toch stel ik heel voorzichtig de vraag, Kijk, ik zou het prachtig vinden. Als ik zo die verzen lees, 1 tot en met 3. Als dat de typering is van Noordwijk, van Ridderkerk of van kerkelijk Nederland. Een zegen. Toch? En nou lees ik vers 4 en volgende. Ik zal ze niet woordelijk voorlezen, maar om even een indruk te geven. Wat vindt de Heere God er nu van? Bij monden van Hosea. Nou, met eerbied gezegd, ik zie daar de Heere God zitten. En als hij dit hoort, kom, laten we terugkeren naar de Heere, want hij heeft ons verscheurd. En dan slaat hij met zijn hand op zijn hoofd. O, wat zal ik toch met u doen, Efrim, 10-stammenrijk. En wat moet ik met u aan, Juda, 2-stammenrijk. Die opwelling, wij zullen terugkeren tot de Heere. Ik hoop dat morgenochtend nog zegt. Uw goedertierenheid is als een morgenwolk. Als straks de zon opkomt, de dauw verdampt, verdwijnt en... Nee. Weet u wat u gedaan hebt? Ik heb niet voor niks scherpe woorden gebruikt, hè? Door middel van de profeten heb ik op u ingehakt. Ik heb u gedood met mijn woorden. Maar de overtreding is ook verschrikkelijk geweest. U hebt het verbond verbroken zoals Adam dat gedaan heeft. U heeft trouweloos gehandeld en dan maakt hij zelfs vergelijkingen. Ja, ik zou niet direct weten hoe ik dat toe moet passen hier op Noordwijk, maar Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht, vol van bloedsporen, vers 8. Bloedsporen. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan is dat meer dan alleen maar taalgebruik geweest. Hè? Zoals roversbende op iemand wachten. Zo is het gezelschap van priesters. Ze moorden. Nou, om dat woord toe te passen. Schandelijk gedrag. Afschuwelijke dingen in het huis van Israël. Heere God is er helemaal niet positief over. Hij zegt, ja, maar als je je bekeert tot de Heere... Als je weer leven voor zijn aangezicht, wendt u tot mij en wordt behouden. En ik hoor hier dan de profeet van Gods wegen zeggen, wat moet ik met u aan? Het is als een morgenwolk, het is als de dauw die weer optrekt en die weggaat. Wat is nou het probleem? En misschien mogen we dat als spiegel onszelf vanmiddag ook voorhouden. Van wat is het probleem? Ik denk dat we allemaal wel eens... Kijk, bij ons zou het volgende week, zou het heilige avondmaal gevierd worden in het midden van de gemeente. Maar ja, door de omstandigheden gaat dat ook weer anders. En wordt dat uitgesteld, maar misschien hebben u dat ook wel eens, hè, van die momenten als het gaat rondom het heilige avondmaal. Een week van bezinning. Laten we dichter bij de Heere leven. Als er even aan je levensboom geschud wordt, hè, en dan is het corona of een andere ziekte of een gebeurtenis in je leven. Dichter bij de Heere leven. Hè, dat je dat voornemen hebt. Nou, het is nog geen maandagavond of vrijdagavond. Oh ja, ik had mezelf dat voorgenomen, die zondag, onder die preek, onder dat woord, onder... Het is alweer weg, hè? Misschien laat dit wel eens zien, zo'n hoofdstuk als hier Hosea 6. Doet u wel eens zonde? Ja, zonde. Verkeerde dingen. Het vloepte eruit en ik zei toen, ik had dat eigenlijk niet moeten doen. Ja, ja. Zou u daar de gevangenis voor in moeten? Nee, nee, nee. Maar er moest wel iemand... voor aan een kruishout sterven? Ja, en nu ga je pas voelen, als ik dit zo uitspreek, wat zonde is. Hè? Wat is het kernwoord van Hosea? Ik zei het al, hè, dat is hoererij, overspel, vreemdgaan. Hè? Dat zijn eigenlijk drie woorden die dezelfde zaak aanduiden. Neem aan, ik hoop ook dat dat helemaal onbekend is onder ons. Maar stel, als ik dit nou eens probeer duidelijk te maken. Man en vrouw, relatie, jaren getrouwd. En de een die gaat vreemd. Ja, verborgen voor de ander. Ze merkt er niks van. Of hij merkt er niks van. En het blijft zo'n poosje bestaan. En op een gegeven moment gaan er toch wat rafelranden in de relatie komen. Barst in de relatie. Er is toch niet. En je doet toch niet anders. En ja, en hij krijgt, stel dat hij degene is die vreemd gaat. Ja, ze krijgt toch argwaan, hè? Ik zal een keer op een gunstig moment het toch maar beleiden, uitspreken. Nou, en dat moment komt daar. Op een bepaalde avond vertelt hij het. Jok, moet je eerlijk erkennen, ik heb een vriendin gehad. Relatie mee, gemeenschap mee gehad. Overspel. Ja, we hadden geweldige schrik, hè. Een huwelijk zou er door stranden. Het is ook een Bijbelse grond uiteindelijk om een huwelijk te stranden. Kun je dan zeggen, ja, ik heb het nou eerlijk gezegd. Joh, ik snap dat je er helemaal van slag van bent en dat je morgen niet vriendelijk tegen me bent. Maar overmorgen en anders die derde dag, dan moeten we erover zijn. Toch? Dan is er toch weer het oude. En dat is wat hier gebeurt. Als wij nu eens terugkeren tot de Here. Ja, dat vind ik ergens wel. Tuurlijk, hij heeft ons geslagen, gescheurd. Maar dan zal hij ons ook verbinden. Hier is toch genadig? Het is cru gezegd, het is bijna toch zijn hobby om te genezen, om genade te bewijzen. Dan zal hij na 2 dagen ons weer levend maken. Dan moet het, nou ja, de derde dag dan. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En dan zal het leven weer zo zijn als van ouds. Ik moest denken toen ik met deze preek bezig was. Aan dat onderzoek dat dominee Borst gedaan heeft toen hij nog gevangenispredikant was. Dominee Borst is predikant in de gevangenis geweest, is toen daarop gepromoveerd op dat pastoraat bij mensen die dus in de gevangenis zitten. En dat onderzoek dat heette Gij zijt die man. Nou, de woorden herkennen we natuurlijk allemaal wel, die komen van David, hè, bij Nathan, of Nathan die spreekt die uit naar David als die overspel begaan heeft. En dat onderzoek dat richt zich dan op daders van incest. En daar spreekt hij heel veel mee. En daar doet hij dus verslag van in zijn onderzoek. En dan zeggen die daders tegen dominee Borst, ik heb de Heere om vergeving gevraagd en hij heeft het me vergeven. En ik heb het ook aan mijn nicht gevraagd of aan mijn dochter gevraagd, maar ze wil geen contact. Ja, wat moet je daarmee, hè? En dan zegt dominee Borst in dat onderzoek, ik zou bijna zeggen, vrij vertaald hetzelfde als hier. Wees maar heel voorzichtig. Ja, maar de Bijbelse boodschap is toch, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Ja. Ja, dat is ook de Bijbelse boodschap en die laten we ook staan. Maar kennen we onszelf? Weten we uiteindelijk de hang naar zonde, de verslaving aan de zonde, het vastzitten aan de zonde? Dominee Borst die zegt in dat onderzoek ook, laat iemand het maar bewijzen. Uiteindelijk is het in een huwelijk, is het in een relatie, is het in de verbondsrelatie met de Heere God. Vertrouwen, genade die we ontvangen mogen wanneer daar het hartelijke beleid is, Heere, ik heb gezondigd, ik ben van dat heilspoor afgegaan. Kijk, ik gaf het bij het begin van de preek aan, je kunt in deze geschiedenis een klein beetje dat inlezen van wat de jongste zoon uit de gelijkenis meemaakt, wat er in zijn hart opkomt. En toch is er een wereld van verschil. Als ik luister naar de jongste zoon, die zit daar bij die varkens in armoede, in lompen gehuld en dan realiseert hij het zich. Ik ben op doodlopend spoor terechtgekomen, dat ik bij mijn vader weggegaan ben. Het betekent mijn levenseinde. Ik zal terugkeren. Dat is precies hetzelfde wat hier staat. Kom, laten we terugkeren naar de Heere. En dan vervalt ook iedere overeenkomst. Want dan horen de jongste zoon het zeggen. Kijk, een zoon ben ik niet meer waard om het genoemd te worden. Maar al mag ik maar een knecht van hem worden. Als ik maar dicht bij het huis van de Vader ben. En je hoort daar bijna hetzelfde in als wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Als iedereen hem verlaat, willen jullie ook niet weggaan. Ja, maar naar wie dan? Want bij u zijn de woorden van het leven. Dan merk je als het ware die houding. We kunnen nergens anders terecht. Al zou u ons wegsturen, al zou u ons niet meer ontvangen, dan hebben we geen toekomst meer. Alleen bij u is het leven onverdiend. En misschien gaat de tekst pas spreken. Ik zeg niet dat Hosea dat zo bedoeld heeft. Maar als we de tekst net iets anders zouden lezen, terugkeren tot de Heere. Dat is zeker, hè? Dat is de oproep tot bekering. En die geldt tot op de dag van vandaag. Hij heeft ons geslagen, zeker. En na 2 dagen zal hij hem, het staat er zo niet, maar zal hij hem levend maken. En op de 3e dag zal hij hem doen opstaan. Uiteindelijk in dat diepe besef. Het is niet onze terugkeer naar het vaderhuis die de genade garandeert. Maar het is omdat zijn eigen zoon naar de wereld gegaan is. En hij is geslagen. Hij is daar gestraft. Hij de striemen. En dat mag nu voor ons de genezing betekenen. Hij de straf en wij de vrijspraak. En nu is hij opgestaan uit de dood. En daarmee proclameert hij het, dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En omdat hij dat gedaan heeft, is de hoop. Mogen we vertrouwen op zijn genade, onverdiend. En misschien is dat het woord wat als het ware hier ontbreekt in Hosea. Het onverdiende. En de verwondering die hieruit opkomt. Kijk, je kunt Hosea lezen op een wijze van, wij zijn allemaal zondaren. En er is nog zo'n zin in de Bijbel. Christus is voor zondaren gekomen. En ik zet die 2 zinnen onder elkaar. Dus hij is voor mij gekomen. Nou, dan zit je met Hosea 6. Die logica, wij bekeren ons tot de Heere, wij hebben hem aangenomen. Ik moet denken tot slot, ik nam een vrouw op de palliatieve unit in Ridderkerk die ik daar heb. En ze was getrouwd geweest met een baptistenpredikant. Jarenlang huwelijk, man was beduidend ouder, was jaren geleden al overleden. Zij was inmiddels pakweg 75 jaar. En er was een bepaalde vorm van kanker bij haar ontdekt. En om die reden kwam ze bij ons in het verpleeghuis om te overlijden. En wat ik zelf heel treffend vond, eigenlijk de eerste vraag die ze me stelde, kent u de Heer Jezus? Zo getuigend en evangeliserend was ze tot op haar sterfbed. Ook de wijze hoe ze met allerlei familiezaken omging, echt bewonderingswaardig. En op een gegeven moment, nou, hele gesprekken hadden we en ze kwamen erachter dat ik wel eens preekte. En nou ja, in welke kring ga je dan voor? En dat type gesprekken kwamen er toen ook uit. En toen gaf ze het zelf zo mooi aan van, ik ben opgegroeid en ik heb altijd geleefd in een traditie waarin je moet kiezen voor Jezus. En op zich, dat woord is niks mis mee. En Joshua zegt dat natuurlijk ook. Kies dan heden wie u dienen zult. Maar nu ik aan mijn levenseinde gekomen ben, ben ik er steeds meer achter gekomen. Je moet worden vastgehouden. En juist van die genade te mogen leven. En daarom vind ik het zo treffend als we de Timotheusbrief lezen, dat Paulus het ook zegt. Hè. Houd dat nou maar vast. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dan is het geen vanzelfsprekendheid, maar louter verwonderende genade. Amen. Laten we daar ook van zingen. Dat is Psalm 24. Het 5e vers. Over die vorst, de majesteit, de grootheid en de heerlijkheid verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Het 5e vers van Psalm 24. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst mogen we opnieuw tot u komen in het gebed. Om u dank te zeggen voor al het goede van deze zondag, zondagmorgen en ook deze zondagmiddag. Het luisteren naar uw stem, de verkondiging vanuit de schriften en ook het antwoord daarop. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Opdat die vorst, die koning inga, Heere van de legermachten. Want Heere, die psalm stelt ook de vraag, wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Ja, dan kan niemand van ons de vinger opsteken. Ook niet nadat we het belijden. Wij zullen ons bekeren. We zullen terugkeren tot de Heere. Want Heere, zelfs dan vallen we weer zo gemakkelijk in die lauwheid. Geven we weer toe aan de slordigheid. Of vallen weer in de strik van de verleiding en de verslaving aan de zonde van welke aard dan ook. En zijn we verbondsovertreders. Zoals Adam en Eva uw verbond hebben verworpen en terzijde gesteld. En ja, het spoor van ellende wat er in de wereld gekomen is, we zien het om ons heen zich voltrekken. En desondanks mag dat evangelie klinken. Dat er één geweest is die naar deze wereld is gekomen. Ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En toch als de grootste zondaar terechtgesteld aan dat ruw houten kruis. Maar ook is opgestaan uit de doden. Wie is die vorst? Zo groot in kracht. Het is hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Heer, mag die verwondering, mag die verblijdschap de toonzetting bepalen. Heer, het is geen enkele logica dat wij het bidden om vergeving, om redding, om genade. Dat u het wel moet doen omdat wij het bidden. Maar Heere, dat we ons herkennen in die gestalte van de verloren zoon. Terugkeren naar het huis van de Vader, want ja Heere, bij u alleen is het leven. Alles buiten u is de ondergang. Hoeveel welvaart en voorspoed we ook kunnen genieten. Maar dan hebben we geen toekomst, geen eeuwige toekomst. En nou laat u het hier vanmiddag en ook vanmorgen. En telkens weer laat u het verkondigen. Houd in gedachtenis. Want Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Heere, dat dat ook ons devies mag zijn. Het leven voor uw aangezicht. Wat we ook allemaal meemaken. In voorspoed, in zegen. Maar ook als het leven een wending neemt. Als het tal van vragen op ons afkomen. Van welke aard dan ook. Heere, wees nabij. Met uw gemeente hier ter plaatse, de predikant aan de gemeente verbonden, maar ook met uw kerk wereldwijd. Wij mogen hier in vrijheid samenkomen of meeluisteren thuis via internet en de livestream. Maar op hoeveel plaatsen in deze wereld kan dat niet? Ook omdat een overheid niet gezind is om dat te ondersteunen, ja zelfs vervolging en verdrukking dreigt. Heere, houdt uw gemeente in stand waar ze zich ook bevindt. Dat uw koninkrijk uitbreiden. Opdat uiteindelijk uw grote naam de eer ontvangen, de eer die u waar bent als die schepper, herschepper van hemel en van aarde. Zo leggen we deze dienst in uw hand, neem weg al het verkeerde, aanvaard de dank voor al het goede en hoor zo ons gebed in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 118... En die zingen we uit Weerklank, 118, het negende vers. Dit is de dag die God deed rijzen, juicht nu met ons en wees verblijd. Dat is het negende vers van Psalm 118 uit Weerklank. Ga dan heen in vrede en laten we bidden om de zegen van onze God. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.